Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag en een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Wij zingen Psalm 65, de eerste twee versen. wat uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. We lezen daarvan hoofdstuk 1, het eerste deel, de verzen 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we Psalm 75, het eerste vers, U alleen, U loven wij. Efeze 1, Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs zijner heerlijkheid, der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Gemeente, laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij zullen vanavond dan een begin maken met de overdenking aan de hand van Gods woord en van onze belijdenis van wat wij dan wel noemen de leer der genade. De dingen uit de geloofsleer waar heel duidelijk in uitkomt dat zalig worden een zaak van soevereine genade is. En als ik zeg dat we daarbij ons uitgangspunt uiteraard nemen in het woord van God en daarnaast in onze belijdenisgeschriften, dan ligt het voor de hand om bij dit thema bijzonder ook te denken aan onze Dordtse leerregels. Want op de synode van Dordt ging het met name om de leer der genade. Die werd aangevochten. Er was een grote tendens en dat was niet alleen maar een tendens, maar het werd ook realiteit om mensen naar zichzelf te verwijzen en hun eigen inbreng naast het werk van de Heer Jezus te plaatsen als noodzakelijk om zo ook de zaligheid te verwerven. Weliswaar op een andere manier dan de kerk van Rome dat deed, maar in feite was het resultaat niet zo heel veel anders. En de genade Gods dreigde verduisterd te worden. De Heere heeft toen gegeven aan onze voorouderen dat zij zuiver en helder Bijbels licht mochten zien en mochten laten schijnen. En zo hebben wij deze Dordtse leerregels gekregen als een erfenis die we vandaag met grote waardering mogen gebruiken. Het is niet mijn bedoeling, heb ik al aangekondigd, om die Dordtse leerregels paragraaf voor paragraaf en hoofdstuk voor hoofdstuk te behandelen. We nemen de thema's die daarin aan de orde zijn. En voor vanavond en voor komende zondagavonden beleven en welzijn is dat het Bijbelse thema van de genadige verkiezing. Dat is ook in het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels aan de orde. Maar dat is in het woord van God zelf ook herhaaldelijk aan de orde. Laat ik u lezen een woord uit de brief van Paulus aan Efeze, uit het gedeelte wat we al gelezen hebben, hoofdstuk 1, de versen 4 en 5. En daarna lees ik u een gedeelte uit paragraaf 7 van het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En daar hebt u dan de stof voor de prediking van vanavond. Efeze 1, vers 4 en 5. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. En dan een deel, het eerste deel van paragraaf 7 van hoofdstuk 1 van de leerregels van Dordt. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen, niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijke geslacht van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid, louter uit genade, uitverkoren heeft in Christus, de welke hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. Zover. Laten wij samen bidden. Heere, u brengt ons samen onder uw woord. U deed dat vanmorgen, u doet dat elke zondag. U bent er al mee begonnen op de nieuwjaarsdag, Heere. En nu al voor de vijfde keer mogen we als gemeente samenkomen in uw huis onder de verkondiging van het evangelie. Dat tekent wel, Heere, dat gij er werk van maakt En dat ge er ook ernst bij hebt om ons te laten horen wat tot onze vrede dient. U wandelt ons letterlijk na en u komt ons keer op keer tegen, omdat u een woord voor ons hebt en omdat u niet wilt dat wij in onze onkunde en onwetendheid verder gaan. U geeft ons een woord met de bedoeling dat we er wijs door zouden worden tot zaligheid. En dat wij niet in onze blindheid zouden voortgaan totdat we in het verderf terechtkomen, maar dat wij tijdens de tijd der genade die u ons schenkt tot kennis der waarheid zouden worden gebracht. Heere, wat een genadewerk verricht u. Wat een zorg besteedt u aan ons. Wat een aandacht geeft u aan ons verloren mensen. En als we dat u afzetten tegen de aandacht die we aan u geven en de tijd die we voor u afzonderen en de gedachten die zich op u concentreren, Heere, dan is het contrast toch wel heel schril. En dan moeten wij ons alleen al bij die vergelijking diep voor uw aangezicht verootmoedigen. En dan mogen we wel met schaamte wegvluchten. Want hoe menigmaal vergeten wij u. En hoe vaak is ons bezig zijn in de dingen van uw woord en van uw dienst slechts formaliteit, zonder dat ons hart erin is. Maar als u aan ons denkt en als u voor ons zorgt en als u aandacht aan ons besteedt, Heere, dan is dat nooit een formaliteit. Dan is daar uw hart altijd in. En dan klopt dat hart daar altijd achter. En dan bent u altijd een welmenend God. Ook als u nodigt, ook als u waarschuwt, ook als u het aanbod van genade doet, ook als u ons bestraft vanwege onze verkeerdheid. Heren, mogen we het als een wonder zien dat we nog de middelen der genade krijgen en dat u ze ons nog laat. Mag het ons een wonder zijn dat we ook vanavond weer mogen horen van onverdiende genade, soevereine genade, die zelfs teruggaat tot in de eeuwigheid, in het eeuwig welbehagen Gods. Heren, geef ons daar oren voor, geef ons met name daar ook een hart voor, om bij deze dingen te leven en om in deze dingen het goddelijk liefdehart te horen kloppen en om uw gewilligheid om zondaren zalig te maken daarin ook te verstaan. Heren, mogen we zo in de overdenking van dit gedeelte van uw waarheid dan door uw Heilige Geest geleid worden. Wij belijden u dat wij nu treden op een terrein wat voor ons met ons verdorven verstand en met onze hoogmoedige neigingen best een moeilijk terrein is. Wij onderwerpen ons niet zo makkelijk aan heel de waarheid. Er zijn wel stukken in uw woord waar we niet zoveel moeite mee hebben en waar we geredelijk onder buigen. Maar er zijn ook bladzijden in het woord van u. En er zijn ook delen in uw goddelijke openbaring waar zoveel tegenop komt in ons verdorven bestaan en in ons verduisterd verstand. Heren, dat hebben we te belijden. Mogelijk dat we het vanavond en andere keren, als we over deze materie nadenken, in ons eigen leven ook voelen. Dat er in ons iets is wat daar tegenop komt en wat zich daar zo gemakkelijk niet aan onderwerpt. En wat het u betwist om zo met mensen te handelen. Maar Heere, leert u ons nu al onze gedachten en al onze overleggingen en al onze overwegingen gewonnen te geven en te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Opdat wij echt luisteren mogen en het woord van u voor waar houden. Maar geef ons dan oog voor het wonder dat u juist langs deze weg gekozen hebt om uw heil te openbaren. En nu is het ook het heil des Heren. En nu kan het ook niet meer stuk gaan. En nu zal het ook niet meer mislukken. En nu kan de duivel het nooit teniet doen. En nu kan zelfs de macht van het ongeloof er uiteindelijk niets tegen beginnen. Heren, laten we de dingen mogen zien zoals ze zijn. Opdat we ook iets van de ruimte en van de heerlijkheid en van het aanbiddelijke wonder mogen beschouwen. Dat gij op grond van uw eeuwig welbehagen uw handen uitstrekt naar een verdorven zondaar. Naar een onrein mensenkind. Naar een schuldige die doemwaardig is bovendien. Heren, leid ons in uw waarheid. En mogen we de wonderen van uw genade aanschouwen. Geef dat we er ook ons best voor doen. Dat we niet te lui zijn om onze gedachten erbij te bepalen. En om datgene wat u ons aan talenten gegeven heeft om te denken, ook inderdaad dat we die gebruiken zullen. En mag dan zo ons verstand verlicht worden. Mag dan zo ons hart geopend worden. Mag dan zo uw genade aan ons bekendgemaakt worden. Heren, schenk ons uw onmisbare zegen. En wees zo zelf met de bediening van uw Heilige Geest in ons midden. Wil alles uitschakelen en neutraliseren wat de loop van uw woord zou kunnen schaden. En laat uw werk onder ons gezien worden, o God. Wilt u zijn met alle arbeid in uw koninkrijk? Zegen uw woord waar het ook wordt gebracht. Sterk degene die ge tot die taak geroepen hebt. Bekwaam ze, maak ze getrouw. God ze aan met vrijmoedigheid. Bekleed ze met ootmoedigheid en geef dat ze standvastig mogen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Heere, laat uw rijk zo uitgebreid worden en laat uw naam groot worden en laat het getal van hen die u vrezen vermeerderen, vermenigvuldigen, opdat uw naam groot zij in de veelheid der onderdanen. Is toch des konings heerlijkheid. Ja, heren, in de veelheid. En nu is elke zondaar die bekeerd wordt reden tot blijdschap in de hemel. Maar als er velen getrokken mogen worden en overgebracht van de duisternis in het licht, heren, dan is er des te meer reden voor de engelen om zich te verheugen en om u de eer te geven die u waard bent te ontvangen. Dan zal alles toch ook mogen uitlopen tot prijs van uw heerlijkheid. Geef dat wij die begeerte ook mogen kennen nu al, om uw heerlijkheid te prijzen en uw deugden te roemen. Hoor ons, o God, in de vergiffenis van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 61, de verzen 1 tot en met 4. Psalm 61, de versen 1 tot en met 4. Gemeente, wij beginnen dus met het niet het makkelijkste onderwerp uit onze geloofsleer en ook uit de leer der genade. Een stuk dat nogal eens aangevochten is. Een stuk dat op andere momenten wel eens eigenlijk verdoezeld is, weggelaten is. Voor velen een struikelblok waar mensen aanstoot aan genomen hebben en nog nemen. Omdat het menselijk hart het maar zo moeilijk kan aanvaarden dat God God is. Dat God soeverein is. Dat God ook soeverein is in de manier waarop hij zondaren zalig maakt. En dat God ook soeverein is in het kiezen van hen die hij wel en die hij niet zalig maakt. Een onderwerp dat vragen oproept, daar hoeven we niet eens moeite voor te doen, want die vragen die komen zo op in ons hart. Als we serieus meedenken, als we hier zitten en we luisteren amper en het gaat allemaal over ons hoofd heen, dan zullen we ook niet zoveel aanvechtingen hebben en dan zullen we van die vragen niet zoveel last hebben. Maar als wij serieus meedenken, zover als ons vermogen is, en we proberen mee te gaan op de weg die de Heere door zijn Heilige Geest in zijn woord ook ten aanzien van dit stuk van zaken aangewezen heeft, dan zullen we zelf ook wel ondervinden dat de vragen naar boven komen. De aanvechtingen soms ook. Soms ook vragen in een bange vorm. Trouwens, het woord van God loopt voor die vragen ook niet weg. Met name de apostel Paulus stelt ze zelf heel nadrukkelijk aan de orde. We zullen daar nog wel een keer bij stilstaan. Maar voorlopig zullen we ons met allerlei vragen nog niet zozeer bezighouden. En allerlei tegenwerpingen die er gemaakt zouden kunnen worden, die leggen we voorlopig ook nog even het zwijgen op. Want niet wat wij denken of wat wij zouden willen zeggen moet op de voorgrond staan, maar wat God te zeggen heeft. En laten wij proberen te onderdrukken wat er zo in ons eigen hart opkomt en in onze eigen gedachten opborrelt. Maar laten we nu eerst eens luisteren. En tot het einde toe luisteren naar wat God gezegd heeft. Hij mag toch wel het eerste woord hebben. Hij heeft toch altijd in alles het eerste woord gehad. Hij was er toch die er al was toen wij er nog niet waren. Hij is er toch straks nog als wij er niet meer zijn. Laat God dan eerst aan het woord komen. En laten we luisteren naar wat de Heere zelf over deze dingen te zeggen heeft. We lazen een paragraaf, een deel van een paragraaf uit onze Dordtse leerregels. Laat ik daar eerst nog eens even naar teruggaan om dan vervolgens de vraag te bespreken, is dat wat daar staat nou Bijbels? Vinden we dat nou in het woord van God ook terug? Is wat onze synode, de synode van Dordrecht in 1618-19 op dit punt heeft geformuleerd, nu inderdaad een eerlijke weergave van de Bijbelse boodschap? Of is dit nou op een menselijke manier geformuleerd en is dit nou vrucht van menselijk denken en menselijk redeneren en menselijke wijsheid? Wat is de verkiezing? Het onveranderlijk voornemen van God, door het welk hij voor de grondlegging der wereld, dus heel ver terug al, voordat de tijd begon, voordat de wereld er was, een zekere menigte van mensen, en die waren niet beter, die waren niet waardiger dan andere mensen, maar die lagen in dezelfde ellende als die andere mensen, maar dat God een zekere menigte van mensen uit het gehele menselijke geslacht En dat hele menselijke geslacht, dat was een verloren menselijk geslacht. Dat was een schuldig menselijk geslacht. Dat had de eerste rechtheid die Adam en Eva in het paradijs hadden verloren. Door eigen schuld waren ze in zonde en verderf gevallen. Wel, uit dat hele verdorven menselijke geslacht heeft God een deel uitverkoren. Naar zijn vrij welbehagen. En toen hij ze uitkoos, bestemde hij ze tot de zaligheid. En toen hij ze uitkoos, koos hij ze uit in Christus, die hij het hoofd van die nieuwe mensheid heeft willen maken. En in wie hij het fundament gelegd heeft voor de zaligheid. God heeft dus een besluit genomen, van eeuwigheid al, gegrond op zijn eigen welbehagen. En in dat besluit ligt het vast dat een deel van de verloren mensheid, van de door eigen schuld verloren mensheid, dat een deel van die mensheid zalig zou worden door Christus. Zalig zou worden. God heeft dus de eeuwige staat van de mens vastgesteld. De een zal leven, eeuwig leven, en de ander niet. Is dat nou bijbels? Of is dat iets van Johannes Bogerman en de zijnen op de synode van Dordrecht? Is dit een stukje theologie samengesteld door mensen op de een of andere kerkelijke vergadering? Hebben de Dordtse vaderen dat nou bij Augustinus vandaan? Of hebben ze het bij Calvijn vandaan? En zijn die er eigenlijk de uitdenkers van geweest? Er zijn nogal eens wat ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van bepaalde theologen. En mensen die van heel deze leer van de verkiezing niks willen hebben en niks willen weten, die hebben wel eens inderdaad zware beschuldigingen geuit aan het adres bijvoorbeeld van Calvijn en van de Calvinisten. Dat ze alles onder de beheersing van de predestinatie hebben geplaatst. En dat ze daardoor het evangelie eigenlijk onder een stolp hebben gezet. En de boodschap van Gods genade hebben verduisterd. En dat ze daarom meer kwaad dan goed hebben gesticht in de kerk. Zijn die beschuldigingen terecht? Is het inderdaad mensenwerk om het zo te formuleren? Wel, laten we zien wat het woord van de Heere ervan zegt. Uiteindelijk is onze belijdenis ook weer niet doorslaggevend en bepalend. Alleen als onze belijdenis blijkt de schrift na te spreken, dan is ook de belijdenis doorslaggevend en bepalend. Er zijn diverse plaatsen in het woord van God te citeren waar gesproken wordt over uitverkiezing. En waar over de mensen die onder dat besluit van de verkiezing liggen, de uitverkorenen worden genoemd. Ik verwijs u maar even in het kort naar een paar van die plaatsen, zoals we dat onder andere hebben in het 13e hoofdstuk van het evangelie naar Marcus. Gaat het over de wederkomst en over die dingen die dan plaats zullen vinden. Maar dan staat er in vers 20 van Marcus 13 bijvoorbeeld: en indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, die hij heeft uitverkoren, heeft hij de dagen verkort. Ik ga niet op die tekst verder in, maar ik zeg u alleen maar dat hier het woord uitverkoren nadrukkelijk genoemd wordt. Er is dus een categorie mensen die door de Heere Jezus zelf de uitverkorenen worden genoemd. En in datzelfde hoofdstuk komt dat nog een paar keer voor. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zullen tekenen en wonderen doen om te verleiden. Indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen. En dan nog in vers 27, en als dan zal hij zijn engelen uitzenden en zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Dus in dat ene hoofdstuk, in dat kleine stukje tekst, wordt het al 3 of 4 keer uitdrukkelijk genoemd, dat er uitverkorenen zijn. En datzelfde vind je bijvoorbeeld ook in de brief, de eerste brief van de apostel Petrus, als hij de lezers van zijn brief aanspreekt als mensen die vreemdelingen zijn en verstrooid in die verschillende provinciën in Klein-Azië, maar die hij dan verder ook noemt de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus. Maar laten we maar bij dat woord uit Efeze 1 terechtkomen. Want daar staat het nogal breed omschreven. En als u de twee naast elkaar legt, dit getuigenis uit het geïnspireerde woord van God, geschreven met de pen van de apostel Paulus, en dat stukje wat we zojuist lazen uit de Dordtse leerregels, paragraaf 7 van hoofdstuk 1, dan ziet u een grote mate van overeenkomst. En dan ziet u dat de vaderen van Dort echt helemaal geprobeerd hebben de schrift en alleen de schrift na te spreken. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, in Christus, voor de grondlegging der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Zijn er nog meer argumenten nodig om u te overtuigen dat deze leer bijbels is? Of kunnen we met deze schriftgegevens volstaan? Ik dacht van wel. Dus de Heere leert ons dat er een eeuwig besluit door hem genomen is, dat we het besluit van de verkiezing noemen, waarbij de eeuwige bestemming van mensen door hem is vastgesteld. Ja, maar het is daarmee nog niet zo makkelijk om het te geloven. Dat zal wel zo zijn. En dat betwist ik niemand. Maar laten we nog een keer tegen elkaar zeggen dat we eerst blijven luisteren. Want al vinden we iets moeilijk in de Bijbel, dan zijn wij daarom nog niet van de verplichting ontslagen om het toch te geloven. En als iemand zegt, ja, maar ik kan het zo moeilijk rechtvaardig vinden. En een ander zegt, en ik kan het zo moeilijk eerlijk vinden. En een derde zegt, ja, maar als alles van tevoren toch vaststaat, waarom moet je dan nog preken, dominee? Waarom moet je dan nog bidden? Want wat heeft het dan allemaal nog voor nut? Dan zeg ik kom op die vragen te zijner tijd allemaal wel terug bij leven en welzijn. Maar laten we nu voor vanavond er tevreden mee zijn om God helemaal te laten uitspreken. En laten wij onze plaats innemen. En dat is een plaats onder het woord. En als God het zegt, ook als ik het niet snap, ook als ik het niet begrijp, ook als ik het niet rechtvaardig vind, ook als er bij mij van alles en nog wat tegenop komt, ook als ik de dingen dan nog niet op een rijtje kan krijgen, ook als ik de dingen nog niet met elkaar in verband kan krijgen, verkiezing en verantwoordelijkheid, als God het zegt, gemeente, en zijn we dat met elkaar eens, dan hebben u en ik geen andere keus dan te zeggen, Heere, dan moet ik het geloven. God weet overigens al die ja-maars van ons wel. En God weet ook wel wat een strijd een mens ermee kan hebben. Echt een strijd. Niet alleen maar in zijn theoretisch denken, maar ook in zijn hele existentiële beleving ervan. De Heere weet dat. En toch heeft hij deze leer geopenbaard. En de vraag is, buigen we daaronder? Wat is dan verkiezing? Ik kom nog even op die woorden uit Efeze terug. Afgedacht nog van de vraag of er allerlei soorten verkiezing zijn. En je kunt dat inderdaad ook zeggen op grond van het woord van God. Want uiteindelijk het hele volk Israël was uitverkoren. Dat was een nationale verkiezing. En soms worden mensen uitverkoren om een speciale taak te verrichten. In zijn koninkrijk bijvoorbeeld. En soms wordt ook van de Heer Jezus gezegd dat hij als de Messias, de uitverkorene genoemd wordt. Afgedacht nog van die bijzondere vormen van verkiezing. We hebben het nu over wat we dan wel zeggen de verkiezing van individuele zondaren. Uitgangspunt is daarbij Efeze 1. En als u de schriftlezing juist gevolgd hebt, dan zult u met mij mee instemmen als ik zeg dat is eigenlijk een loflied. Als Paulus na die introductie in de verse 1 en 2 eigenlijk met de stof gaat beginnen waar hij over wil gaan schrijven, dan ja, ik zou bijna zeggen, dan is het een dichter. En dan bezingt hij de lof des Heren. Waarom? Waarom begint hij met gezegend, geprezen, geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat voor stof heeft hij om God te loven? Als je nog maar amper begonnen is met zijn pen op papier te zetten en zijn gedachten onder woorden te brengen en die brief te schrijven aan die gemeente van Efeze, nog maar nauwelijks ontstaan die gemeente van Efeze. Nog maar net uit het heidendom en uit het jodendom tot bekering gekomen, want die gemeente van Efeze bestond uit bekeerde heidenen en bekeerde joden en dat gaf wat problemen, daar gaat de apostel verder ook op in deze brief. Maar het is allemaal nog niet zo lang geleden dat die verandering in hun leven, die geweldige omzetting in hun leven plaatsgevonden heeft en dat de een verlost is van zijn gehoorzaamheid aan de wet van Mozes als een weg tot de zaligheid. En dat de ander verlost is van zijn heidense afgodendienst en van zijn vertrouwen op valse goden. En dat ze tot de kennis van de ware God gekomen zijn. Ze zijn nog maar zeer recentelijk tot die geloofsovertuiging gekomen. En wat voor reden heeft de apostel Paulus nou om de Heere direct bij het begin van deze brief op hoge toon te loven en te prijzen? Omdat hij ons op zo'n uitnemende wijze, zo zegt de apostel, gezegend heeft. Met allerlei geestelijke zegeningen. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde. We hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. We hebben de openbaring van de verborgenheid van zijn wil gekregen. We zijn vergaderd tot één en we zijn geworden tot een erfdeel en we zijn verzegeld met de Heilige Geest die ons als onderpand gegeven is. Een hele serie geestelijke weldaden waar de Heere die gemeente in Efeze heeft beweldadigd. En waar begint Paulus dan mee als hij al die zegeningen gaat opsommen? Wat is dan de eerste zegen waarom hij God looft en prijst? Wat is datgene wat aan al die andere dingen die ik u zojuist eventjes kort noemde vooraf gaat? Dit. Dat hij ons uitverkoren heeft in hem. Dat is het eerste. Daar begon het mee. Daar heeft de Heere zijn eerste genade zegen ingeschonken, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. En dat schrijft Paulus aan mensen die nog niet zo lang geleden tot de kennis der waarheid zijn gekomen. Dat schrijft hij aan mensen die nog nooit eerder, lange tijd in hun leven van deze dingen helemaal geen weet gehad hebben. Wat wist een heiden daar nou van? Joden konden er dan op een bepaalde manier wel wat van weten, maar door de verbastering van hun religie, want dat was inderdaad een verbasterde religie, dat leek in een hele hoop opzichten niet meer op wat de Heer onder het Oude Testament heeft geopenbaard, door de verbastering van hun religie hebben ze ook op deze dingen geen zuiver zicht meer gehad. En nu zijn ze nog maar heel kort geleden tot kennis der waarheid gekomen en dan komt de apostel Paulus met een brief, En in die brief begint hij ze te vertellen over de uitverkiezing. Zouden wij dat ook gedaan hebben? Of zouden we gezegd hebben, nou, daar moet je nou niet direct mee beginnen. Dat is meer voor mensen die jarenlang in de dingen van het koninkrijk onderwezen zijn. En dat is voor mensen die wat gevorderd zijn in de kennis en in de inzichten van het woord van God. En misschien moet je bij zulke mensen nog eens een keer wat gaan zeggen over de uitverkiezing. Maar dat doe je toch niet bij pas bekeerden. Die worden er alleen maar schuw van. Je moet überhaupt over de verkiezing maar nooit zoveel zeggen. Want dat is zo'n dubieus leerstuk en dat is een kwestie en dat is een leerstuk dat zoveel vragen oproept. Maak de mensen daar nou niet moeilijk mee. Ja, Paulus dacht er dan kennelijk toch anders over. En onder de leiding van de Heilige Geest is hij ertoe gekomen om het wel aan de orde te stellen. En laten wij dan ook geen enkele aarzeling hebben, gemeente, om het aan de orde te stellen. God heeft verkoren. Hij deed dat. Hij deed dat helemaal alleen. Hij deed dat helemaal eenzijdig. Het is geen resultaat van een afspraak die hij met iemand gemaakt zou hebben. Dit is een vrij machtig besluit van God. Dit is een daad van zijn soevereine wil, waar niemand in de hemel of op de aarde enige invloed op heeft kunnen uitoefenen. God is de verkiezer. En wie heeft hij verkoren? Gelijk hij ons uitverkoren heeft. Nou, dat ziet op een aantal mensen. Paulus schrijft aan die gemeente van Efeze, die hij hier op het oog heeft met ons. Dat is met insluiting van zichzelf degene die in Efeze tot geloof gekomen zijn. Allemaal individuele zondaren. Wie zijn dat? Die door God uitverkoren zijn. Ik denk aan wat de Heer Jezus er zelf over gezegd heeft. En bij wie kunnen we beter in de les, in de lering gaan dan bij de Heer Jezus? Als hij in het gebed tot zijn vader, het zogenaamde hoge priesterlijk gebed, tot zijn vader spreekt, dan zegt hij, dan heeft hij het over degene die hem door zijn vader gegeven zijn. En waar komen die mensen nou vandaan? Waar kwamen die in Efeze nou vandaan? Nou, sommigen uit het Jodendom, sommigen uit het Heidendom. Ze kwamen uit dit menselijk geslacht. En wat is dit menselijk geslacht voor een geslacht? Een gevallen geslacht. En zijn deze mensen nou beter dan anderen en heeft God ze daarom verkoren? Nee. Zijn ze waardiger dan anderen? Nee. Er is geen verschil. Er is geen onderscheid. Allemaal schuldig. Allemaal van Adam afkomstig. Allemaal behept met erfzonde. Allemaal schuldig tegenover God. Ze derven allemaal de heerlijkheid Gods. En nu heeft God uit dat gevallen menselijke geslacht dat deel uitgekozen. En hij heeft ze bij name genoemd. Dat zelfs ook als Paulus in het slot, in het laatste deel van zijn brief aan de Romeinen, een hele hoop mensen opnoemt van wie hij de groeten doet aan de Romeinen, of aan wie hij de groeten doet in de gemeente van Rome, dan noemt hij onder andere ook Rufus. En dan komt er een komma achter de naam Rufus. En dan staat er vervolgens uitverkoren in de Here. Dan wil Paulus met dat kleine stukje zin aanwijzen dat er een naam in het boek des levens geschreven staat. En dat is de naam Rufus. Uitverkoren in de Here. Individuele zondaren met name bekend bij God. Wanneer heeft de Here dat besluit genomen? Voor de grondlegging der wereld. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Van Jacob en Esau staat geschreven, Romeinen 9, voordat de kinderen iets goeds of iets kwaads gedaan hadden. Het is een besluit van eeuwigheid. Hoe heeft God ze verkoren? Uitverkoren in hem. Efeze 1, vers 4. Uitverkoren in hem, in Christus. Aan wie ze gegeven waren. Denk maar weer aan dat woord van Jezus in het hoge priesterlijk gebed. Er was een onderhandeling geweest tussen vader en de zoon en de geest. En degene die de vader had uitgekozen, heeft hij aan de zoon gegeven. Opdat hij ze voor zijn rekening zou nemen. En opdat hij ze zou verlossen. En zo kan God met hen bemoeienissen hebben in en door Christus. Met welk doel heeft de Heere ze verkoren? Opdat ze zalig zouden worden. Zo althans staat het in een tekst in 2 Thessalonicenzen 2. Uitverkoren tot de zaligheid. God had het doel om ze zalig te maken. In Efeze 1 zegt de apostel het een beetje anders. Niet als een tegenstelling, maar wel als een aanvulling. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Welk doel had de Heere met die mensen die hij uitkoos? Met Rufus en met al die anderen die bij name, met name bekend zijn en wie namen geschreven zijn in het boek des levens. En die hij als de gegevene des vaders aan Christus gegeven heeft. En voor wie Christus zijn leven heeft afgelegd. Wie zijn dat? En welk doel had de Heere met hen? Ze zouden zalig worden. Ze zouden heilig worden. De Heere zou hen uit die gevallen mensheid oprapen en hij zou ze op het niveau brengen waarop ze oorspronkelijk stonden en hij zou ze op een nog hoger niveau brengen, namelijk het niveau waarop ze nooit meer zouden kunnen vallen, nooit meer verloren zouden kunnen gaan. Hij zou ze brengen op dat niveau van gezaligden en geheiligden. Onberispelijk wilde hij hen hebben. Daar was ontzaggelijk veel werk voor te doen. Want maak van zo'n vuile, verdorven zondaar nu maar eens een onberispelijk mens. Een mens waar niets op aan te merken is. Dat is niet zomaar gebeurd. Maar Christus heeft op zich genomen, dat zal ik gaan doen. En dat was het doel dat God had toen hij ze kende van eeuwigheid. Dat was het doel van Christus toen hij zei, zie, ik kom om uw wil te doen. En dat is het doel van de Heilige Geest als hij begint te werken in een zondaars hart. Dan wil hij ze dat maken. Zalig, heilig, onberispelijk. En dan komen we eigenlijk bij het moeilijkste punt. Want op grond waarvan doet de Heere dat nou? Tot hiertoe zijn er nog niet zulke ingrijpende vragen. Maar als het nu op dit punt aankomt, op grond waarvan doet de Heere dat nou? Nam hij de een omdat hij beter was en de ander niet omdat hij niet zo goed was in zijn ogen? Toen God Israël als volk verkoor, toen heeft hij dat niet gedaan, u leest het in Deuteronomium 7 heel duidelijk. Toen heeft hij dat niet gedaan omdat dat volk groter was dan een ander volk. En omdat dat volk handelbaarder was dan een ander volk. En omdat dat volk gewilliger was dan een ander volk. Toen heeft hij dat volk gekend en gekozen. En zo zegt hij het, omdat hij het lief had. En als u dan vraagt, en waarom had hij het dan lief? Dan is de hemel stil. Dan verklaart God dat niet. Dat is het geheim van zijn goddelijk vaderhart. Dat is omdat hij redenen genomen heeft uit zichzelf. En hij vindt het niet nodig om ons dat te verklaren. afgedacht toch van de vraag of we de verklaring ooit zouden kunnen begrijpen met ons beperkte verstand. Hij heeft ze verkoren omdat hij ze lief had. Zo wilde hij het. Het is naar het welbehagen van zijn wil, zo zegt de apostel. Het welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Die hij tevoren verordineerd had naar het welbehagen desgenen die wil. Zo, en zo zegt de Heer Jezus, het is nou geweest het welbehagen voor u, o Vader. God verkiest dus niet omdat hij van tevoren gezien heeft, oh, die, als die het evangelie gaat horen, gaat hij het wel geloven. En die, ja, die kan het evangelie wel horen, maar die gelooft het toch niet, dus die laat ik maar. God heeft dus niet zijn beslissingen gebaseerd op het feit dat als daar een mens is van wie hij van tevoren weet dat hij onder de boodschap van Gods woord terechtkomt en de eis van bekering gaat horen en die dan metterdaad zich gaat bekeren, dat God gezegd heeft, dan zal ik die uitkiezen en die ander die zich verhardt, die laat ik dan maar. Zo wordt het wel voorgesteld, verkiezing op grond van vooruitgezien geloof. Maar dat is een oplossing die wij mensen bedacht hebben. En die vind je in de schrift niet terug. Het is alleen dat onveranderlijk welbehagen Gods. En ik zou zeggen, gemeente, koester dat woord. Doe daar nooit afstand van. Probeer dat altijd vast te houden. Het woord welbehagen. Daar ligt uiteindelijk het laatste geheim van de zaligheid van een zondaar. Laat dat vaststaan. En hier kom je nou met een van de ernstigste dwalingen van de remonstranten in aanraking. En dat zijn mensen van vroeger, maar dat zijn mensen die onder een andere naam vandaag nog precies dezelfde dingen verkondigen. En de leer van de remonstranten, de leer van het arminianisme, is nog net zo levend als ten tijde van de synode van Dordrecht. En nog wordt het verkondigd, en nog wordt het gepredikt, en nog wordt het de mensen voorgehouden dat God die mensen verkiest die hun wil gaan gebruiken om te doen wat God van hen vraagt. Die hun wil gaan gebruiken om voor God en voor Jezus te gaan kiezen. Die hun wil gebruiken om hun hart voor de Heer Jezus open te zetten en hem binnen te laten in hun leven. Maar dat zou een verkiezing zijn waarbij God op de tweede plaats staat. God wacht het eerst eens even af wat die mens nou eigenlijk gaat doen. En als die mens als eerste zou zeggen, ja, dat wil ik wel, dan zegt God, fijn, dat had ik ook gehoopt en nou ben jij even mijn. Dan zouden wij een verkiezingsleer hebben waarbij de mens het initiatief neemt. Maar de schrift leert ons niet dat wij uitverkoren zullen zijn en uitverkoren worden omdat wij heilig zouden wezen. Omdat wij, maar op dat wij. En wat is die mens eigenlijk dwaas die het in zijn eigen handen legt en die het in de handen van een medemens legt. Wat is die mens dwaas, alsof God zou zitten wachten op wat wij al of niet zouden doen. En alsof God daar geen invloed op zou kunnen uitoefenen. En alsof de Heere met zijn handen op zijn rug, nou zeg ik het heel erg menselijk, ik weet dat, op zijn rug zou staan wachten totdat die mens eens een keer zou besluiten, ja of nee, ik wil doen wat de Heere in zijn woord zegt. Ik wil die zaligheid en ik wil die zaligmaker wel. Is er ooit een verloren zondaar, en dan met nadruk dat woordje verloren zondaar, een gans onbekwame zondaar, een verduisterde zondaar, een verlamde zondaar, een geestelijk dode zondaar, is er ooit wel eens zo'n ellendig mens uit zichzelf tot God gekomen? Dat zou precies hetzelfde zijn als die steentjes die David uitkiest als hij de strijd met Goliath aanbindt. Dan staat er, en hij verkoos zich 5 gladde stenen. Als wij denken dat een verloren zondaar uit zichzelf tot God komt, dan kun je ook geloven dat die 5 steentjes vanzelf in de zak van David gesprongen zijn. Dat is precies hetzelfde. Maar David pikte ze op en hij koos ze uit. En zij kozen David niet uit. En die verloren zondaar, die wordt door God opgeraapt. En die kiest zelf God niet uit. Hoe komt een zondaar tot God zonder het licht van boven? Zonder de overredende kracht van de Heere? Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En dan het laatste, en dat is het 7e onderdeel van wat wij onder de verkiezing verstaan. Dat is dat de Heer het doet tot zijn eigen eer, tot prijs van zijn heerlijkheid. Leest u maar eens na in Efeze 1 hoe vaak dat er niet staat, tot prijs van zijn heerlijkheid. God zoekt zijn eigen verheerlijking. En daarom krijgt hij de eer en een mens niet. Wel, dat is voor zover ik weet, en ik hoop dat het zo duidelijk gezegd is dat u het allemaal nu ook mee kunt denken en dat u er ook in mee kon komen. Dat is voor zover ik weet in het kort de Bijbelse leer van de verkiezing. En dan kunt u zeggen, ja, dat is tot nog toe allemaal theorie en in een zekere zin ben ik dat met u eens. Maar hoe kun je nou over de dingen die de Heer in zijn woord spreekt, die de Heer in zijn woord verkondigt, spreken zonder het eerst ook heel duidelijk als de waarheid Gods te hebben voor ogen gesteld? Ik zei, en dat hoop ik dat we afgesproken hadden, laten we eerst luisteren totdat God het allemaal heeft kunnen zeggen. En misschien dat het dan tijd is om met onze vragen te komen. En met de dingen te komen die we nog niet duidelijk zien. En met de moeilijkheden die deze leer ons oplevert. Ik noemde er al een paar. Maar is dit nou echt wel rechtvaardig? Waarom de ene nou wel en de andere niet? Is dat nou wel eerlijk? Doet God dan de een toch geen onrecht als hij de ander zo bevoordeelt? En als het dan allemaal toch van tevoren vaststaat, ja, waarom kom je dan eigenlijk nog in de kerk? Dan kan God je ook bekeren. Ik weet niet waar je zit. En als hij besloten heeft om je te bekeren, dan zal hij het toch wel doen, nietwaar? En dan komt het er toch helemaal niet op aan of je netjes in zijn wegen wandelt, want dan kan hij je overal vandaan halen. En dan kun je net zo goed ook naar de disco gaan, want als er dan als een bliksemflits iets in je hart valt vanuit het woord van God en de Heere raakt je inderdaad van binnen aan, ja, dan is het vroeg genoeg. En bidden, ach ja, maar als het allemaal toch bepaald is, dan, wat heeft het dan eigenlijk voor nut om te bidden? Maakt deze leer eigenlijk ook geen lijdelijke mensen, geen zorgeloze mensen, geen goddeloze mensen? Ja, vragen genoeg. En geen vragen om zomaar even kort af te doen. En ook niet bij te zeggen van, oh, mag je niet denken, joh, dat is oneerbiedig om zo te denken. Nee, laten we ze maar eerlijk onder ogen zien. En ik hoop u een keer aan te tonen dat de apostel Paulus ze zelf ook oproept. En dat de Heilige Geest er ons ook eerlijk bij assisteren wil om daar een antwoord op te vinden. Maar laat ik er vanavond niet verder op ingaan. Een paar praktische conclusies om de theorie, als ik het zo mag noemen, om de leer toch een beetje dichter bij het hart te brengen. Gelooft u deze leer? Nog een stapje verder. Gelooft u voor uzelf dat u er een mag zijn die onder dat zegel der verkiezing ligt. Omdat u daar in uw leven de bewijzen van hebt gekregen en de blijken van Gods gunst in hebt mogen proeven, dat de Heere zijn liefde deed uitgaan naar uw hart. En dat hij zijn hart kennelijk op u gezet had. En u begrijpt het nog altijd op dit moment niet, maar dat de Heere u eruit zocht en eruit koos. En dat hij dat hart van u wist te raken. En dat hij uw geweten wist te raken. En dat hij u in beginsel tot een ander mens heeft gemaakt. Als je zo in je eigen leven, en daar kom ik ook nog een keer op terug, beleven en welzijn, de vruchten van de verkiezing hebt mogen leren kennen. Want dat is natuurlijk ook een hele praktische vraag, van een hele andere aard dan wel. Maar hoe ga je nou geloven en hoe leer je nou weten? En hoe mag je het nou zeker weten dat je een verkorene bent? En daar wijzen onze Dordtse leerregels de weg, dat je dan inderdaad het uit de vruchten van de zalige verkiezing te weten mag komen. Maar als deze dingen door de genade Gods in het leven van een zondaar verheerlijkt zijn, en als je op grond daarvan hoop hebt om te mogen geloven dat je bij de gekenden des Heren hoort en dat er dingen in je leven liggen die God gewerkt heeft en je kunt het en je durft het niet te ontkennen. Wat heb je dan, zou ik zeggen, een geweldige reden om dankbaar te zijn. Dan moet je er toch eigenlijk ook wat van aanvoelen als het over de verkiezing tot zaligheid gaat, dat Paulus daarover gaat zingen. Dat hij niet een afgetrokken betoog erover houdt, een dorre preek erover aflevert, maar dat hij over deze dingen gaat zingen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En zo hoort het volk des Heren dat kennis aan Gods genade gekregen heeft. Ik heb het niet over de mate, maar over de realiteit. Zo behoort het volk des Heren Gods genadige verkiezing toch te bezien. God zag op zo'n mens neer. En niet omdat die mens enige waardigheid had. Want dat was toch niet zo, nietwaar? Niet omdat u een beetje beter was dan uw broer of uw zuster. Onder hetzelfde oordeel verkeerde u. Onder hetzelfde oordeel dat rechtvaardig op elke zondaar ligt. Ook van God afgeweken. Ook op een weg die naar het verderf voert. En dan toch door dat oog van God belonkt. Toch door die daad van de Heere eruit gehaald. Toch op die weg en op dat spoor naar de zaligheid gezet. Niet om iets in ons. Alles in ons getuigde er tegen. De Heere vond genoeg reden om ons te passeren. Ons te laten liggen in onze zelfgekozen val en ellendigheid. En dan toch, ja toch, door God opgezocht. Waarom was het op mij gemunt? Wat een wonder. Deze leer moet een kind des Heren toch wel tot diepe verootmoediging en tot oprechte dankbaarheid brengen. O ja, het is verootmoedigend ook, jawel. Want het zegt ons tegelijkertijd dat er nou ook niks van ons bij was. Toen niet en daarna ook niet. Het is verootmoedigend, want de Heere zegt het, ik doe het niet om uwentwil. En hij deed het niet om uwentwil. Hij kon het niet doen om uwentwil. Want hij zag niks goeds in u. En dat klaagt aan. En dat doet pijn of niet. En dan toch het wonder. Hij heeft me niet weggenomen in de tijd dat ik naar hem niet zocht. Hij heeft mijn leven niet afgesneden toen ik nog gans en al onbekeerd leefde en voor eigen rekening voortging. Anderen hebben de tijd der genade niet meer verlengd gekregen. En hun lot is voor eeuwig beslist. En de zijne die ik gekend heb, die, en ik hoef het oor niet te oordelen, maar naar ik vrees, voor eeuwig verloren zijn. En waarom ik nou niet? Moet dat niet tot aanbidding brengen? Wat God in zijn goedertierenheid van eeuwigheid al besloten heeft om zo mens tot de zaligheid te bestemmen? En dan het tweede, dat is ook een hele praktische toepassing. Geloof in deze leer, gemeente. En laten we het nou niet over aanvechtingen hebben, maar laten we het nou over de garanties hebben die hierin gegeven worden. Geloof in deze leer brengt echt vastheid in het leven van Gods kinderen. Dan staat het heil van Gods volk echt op hechte gronden. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Moet je Paulus horen in het slot van Romeinen 8. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En dan kijkt hij zijn medemensen aan en dan weet hij, jullie kunnen dat toch niet. En dan kijkt hij de vijanden van Christus' kerk aan en dan weet hij, jullie kunnen dat ook niet. En dan ziet hij de duivel in het oog en dan weet hij, en de duivel kan het ook niet meer. Want ze liggen voor rekening van Christus. En nog meer, ze liggen voor rekening van God die ze van eeuwigheid heeft gekend en bemind. Omdat zij van eeuwigheid zijn bemind, zal niemand hen kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. O, als Gods liefde afhankelijk was van mijn liefde. Als Gods liefde in zijn verkiezing afhankelijk was geweest van mijn keuze om de Here te dienen. Hoe vaak ben ik daarna ontrouw geweest? Hoe vaak heb ik daarna de Here de rug toegekeerd? Dan zou de liefde van de Here ook al lang opgehouden zijn. Maar de liefde Gods is eeuwige liefde. Is liefde die niet gevraagd heeft naar het voorwerp van de liefde of dat wel zo beminnelijk was. De liefde Gods is onveranderlijke liefde. En wat hij van eeuwigheid heeft bemind, dat houdt hij vast. En gemeente, zo is deze leer. En dat is ook de taal van onze Dordtse leerregels. En we zeggen het die vaderen van Dordt maar na. Zo is deze leer zeer troostrijk voor allen die God in oprechtheid hebben leren vrezen. En nou vind jij het nog moeilijk, nietwaar, om dit te geloven. En om in deze God te geloven. Deze God die volgens sommige mensen kennelijk dan ook wel willekeurig handelt. De een wel, de ander niet. Nou, om te beginnen, dat doet hij niet. Dat is geen willekeur, dat doet hij heus niet, zo is God niet. In hem is het onrecht nooit gevonden, wees er maar niet bang voor. We zullen het nog wel zien, hoop ik. Maar nog afgedacht daarvan, er is geen andere God. Er is geen andere God dan deze God. En dan kan het best zijn dat deze God jou niet aanstaat. En dat je het heel moeilijk vindt om deze God lief te hebben. Omdat je zijn daden niet na kunt rekenen en zijn beslissingen niet kunt billijken. Het kan heel best wezen dat je er moeite mee hebt, maar er is geen andere God. Je kunt zelf wel een God bedenken die naar jouw opvattingen een beetje milder is en een beetje rechtvaardiger. Maar wat kan die eigen gemaakte God nou voor je doen als het erop aankomt? Maar luister eens even. Wil jij heilig zijn? Zou je dat echt willen? Heilig voor God leven. Onberispelijk voor de Here leven. Dan gaat het niet om de vraag of je kunt aanvaarden dat er een verkiezing is. Maar nou is even de vraag, zou je heiligheid begeren? En als je daar nou een eerlijk antwoord op geeft die je zegt, heiligheid, zou ik dat nou echt wel willen? En als je dan eerlijk zeggen moet, nee, heb ik nooit zo over nagedacht, dan moet je voorlopig ook niet over de vraag van de verkiezing en de rechtvaardigheid ervan nadenken. Want verkiezing is tot heiligheid. Niet eens alleen maar tot zaligheid. Natuurlijk wil je na je sterven naar de hemel. Maar wil je hier op aarde nu ook al heilig voor God leven. Hem echt toegewijd zijn. Weet je wat je doen moet? En weet je wat u, want ik heb het tegen jou en jij, en dat bedoel je natuurlijk tegen jonge mensen, maar weet je wat je doen moet, wat u doen moet, ook als je wel op leeftijd bent en je zit nog altijd met die dingen in de knoop. Dan moet je eens beginnen met heel eerlijk aan de Heere te vragen, Heere, open mijn ogen nou eens, zodat ik de werkelijkheid zien mag. Want de verkiezing, Gods verkiezing, sluit ons op en we kunnen geen kant meer uit. En als je het recht ziet en daar wil de Heer ons brengen. En daar wil hij ons brengen, ja. En daar moeten we onze knieën gaan buigen. En daar moeten we hem gaan aanroepen. En daar moeten we hem gaan smeken. Er is maar één weg, weet u, voor een verloren mens. En dat is de weg die Bartimeus ging. Zonen Davids, ontferm u mijner. Heere. Wees gij mij genadig. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. Laten wij samen danken. Heren, wij mogen u aanbidden als de God der verkiezing. Het is bij u begonnen, Heren. Daarom zal het ook nooit meer mis kunnen gaan. Daarom zullen uw werken ook nooit verbroken kunnen worden. Daarom is de zaligheid van uw kerk gegarandeerd. Daarom kon de Heer Jezus ook zeggen, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Daarom geloven we ook, mogen we ook geloven, dat allen die gij van eeuwigheid hebt lief gehad en die gij in de tijd trekt, ook straks de hemel zullen bevolken en uw lof zullen zingen tot in alle eeuwigheid. Heer, het ligt gegarandeerd in uw besluit ligt gegarandeerd in het werk van de Heer Jezus. Het ligt gegarandeerd in de voorbidding van de zaligmaker. Het ligt gegarandeerd in het werk van de Heilige Geest. O Heere, wat is uw volk veilig? En wat zijn zij met zorg omringd? En wat zijn zij, en wat kunnen ze zeker van hun zaligheid zijn? Omdat ze zeker van u kunnen zijn. Maar heren, dat zijn geloofszaken en die moeten beoefend, die moeten beleefd worden. En dat is niet vanzelfsprekend. Het is niet automatisch zo dat als we de leer kennen, dat we dan ook de troost van de leer hebben. En als we de dingen helder zien met ons verstand, dat ons hart er dan ook helemaal in meekomt en bijvalt. Heren, er is meer nodig dan dat. We moeten door uw geest ook onderwezen worden en gebracht worden op die plek waar we uw werk gaan ontdekken in ons leven. Waar we de vruchten van de zalige verkiezing mogen gaan zien, als die er tenminste zijn. En daarom bidden wij van u, Heren, heilig uw woord aan ons hart, door het door uw heilige geest ook toe te passen bij allen die gij door uw goddelijke genade in beginsel getrokken en geleid hebt. En mogen zij mee ook door de overdenking van deze dingen des te meer overtuigd raken van het feit dat zalig worden een zaak van genade is, die bij God begon en bij God eindigt. En als we er problemen mee hebben, Heren, en ons natuurlijk verstand heeft er problemen mee, en zelfs na ontvangen genade ligt alles nog niet even vlak en duidelijk, lost u ze dan voor ons op. En geeft u ons genade om vrede te vinden met uw beleid en te geloven dat gij de dingen goed doet. Altijd en zo ook altijd goed gedaan hebt. Heren, wilt u genade verheerlijken en er nog trekken die gij tot de zaligmakende kennis van u, o Heer Jezus, brengen zult. Heilige Geest, uw arm is nog niet verkort. Ook in deze tijd, ook in dit jaar, kunt en wilt u toch nog harten openen en zielen vernieuwen en harten voor u de Heere winnen. Ga met dat werk ook door, ook onder ons. En breng er van jongeren en van ouderen toe tot de gemeente die zalig wordt. Vergeef ons onze zonden, ook onze denkzonden, onze redeneerzonden. Want we kunnen er zo gemakkelijk mee op een verkeerde weg komen. En we kunnen zo gemakkelijk ook geheel verkeerde gedachten van u gaan onderhouden. Bekeer ons ervan en vergeef ze ons. En zegen ons nu verder deze dag, Heren, om Jezus wil. Wij vragen u ook dat u ons gedenken wilt in de week die voor ons ligt, bij alle arbeid die ons weer wacht, bij de ambtelijke arbeid, bij het werk in de gemeente. Heren, zegen ook de huwelijksbevestiging aanstaande vrijdag. En zegen dat bruidspaar met hun familie. Gedenk ook aan de rouwdragende familie die morgen naar de begraafplaats moet. Heren, wees daar en wees iedere keer weer met uw woord en met uw genade nabij. En maak zo alles nog wel, om Jezus wil. Amen. Psalm 148, het vijfde vers. Looft, looft met ware erkentenis zijn naam die hoog verheven is. Thank you. En te gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.